Welkom bij de Pallia Podcast. Gesprekken over palliatieve zorg. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek In gesprek over het leven en het einde. Deze aflevering gaat over hoofdstuk 8 van dat boek. En dat gaat over persoonlijke balans. Wat is de rol van zorgverleners bij het vinden van die balans? Hoe doe je dat? Jezelf openstellen voor anderen en ook zorgen dat je niet te veel emotionele ballast meeneemt. Richard Grootbot praat in deze serie telkens met twee auteurs van een hoofdstuk.
Ik ben Romy Venema. Ik ben nu 63 jaar. Ik hoop over een maandje 64 te worden. Dat is dan een groot feest. Ik ben getrouwd met Carolien. Ik ben vroeger zelfstandig trainer en coach geweest. Directeur van een aantal scholen. Heel veel in en met onderwijs gewerkt. En nu, sinds ik ziek ben, werk ik niet meer. Maar ik doe nog wel wat vrijwilligersdingen.
Ik ben Carolien. Ik ben 52 jaar. Woon in Utrecht met man en twee kinderen. Ik heb heel lang marketing voor een theatergezelschap gedaan. Maar ben sinds 5 jaar zelfstandig ondernemer en werk als ritueel begeleider. En dat houdt in dat ik veel huwelijken sluit en af en toe een afscheid begeleid. En ik geef ook trainingen in communicatie.
Deze aflevering heeft als thema goed voor jezelf zorgen. Romy, zal ik eens met jou beginnen met de vraag. Heb jij het gevoel dat je dat aan het doen bent, goed voor jezelf zorgen?
Dan zeg ik jou, dat is gevarieerd. Soms lukt me dat heel goed. En soms dan zijn er terugslagen op welk front dan ook. En dan merk ik dat ik het weer terug moet pakken. Ja, dus het is geen constante.
Nee. En waar ligt dat dan?
Nou, toch wel aan de ziekte. Kijk, als ik een behandeling heb die het goed doet, dan word ik zelf weer wat rustiger. Dan heb ik meer tijd, gelegenheid en ook meer energie om goed voor mezelf te zorgen. En goed voor mezelf zorgen, dat gaat eigenlijk over bewegen. Niet in te lang in bed blijven liggen. Mijn neiging is, als ik bang ben of als ik me niet goed voel, lang in bed liggen, onder de dekens wegkruipen en dan is het er niet. Maar ja, in mijn situatie is elke dag dat ik leef, is er één. Dus dat is ook heel erg zonde als ik dat doe. Heb ik mij op een gegeven moment gerealiseerd. Dus ik moet gewoon eigenlijk wel proberen alle dagen te pakken. Nou, en daar hoort bij, proberen toch een wandelingetje te doen, als het kan, een stukje fietsen. Een boodschapje, ja, het zijn geen wereldschokkende dingen meer, maar ze zijn wel heel belangrijk, ja.
En Carolien, zorg je ook goed voor jezelf of misschien voor anderen?
Ik probeer wel goed voor mezelf te zorgen, maar misschien geldt voor mij hetzelfde, dat toch ook per dag, hoe je in je vel zit, verschilt. En soms overkomt het je. In het werken in de palliatieve zorg. Ik werk in een hospice, Demeter, in de Beeld. Eerst als zorgvrijwilliger en nu als beeldend begeleider. Dus ik begeleid mensen op creatieve manier. En soms overvalt het me, want dan heb ik heel lang met iemand gewerkt en die overlijdt. En daar heb ik een band mee opgebouwd. En daar heb ik dan, dat raakt me. Dus dan moet ik ook bedenken, wat doe ik hiermee? En hoe ga ik voor mezelf zorgen? Maar dat is eigenlijk misschien net als Romy, dat je op het moment bedenkt van, oh ja, wat is nu goed voor me? Hoe verhoud ik me daartoe? En soms weet je wel, dit helpt me en dit helpt me niet.
Ja. En wat helpt jou? Wat doe je dan als je iemand kwijtraakt in het hospice? Dat zal vaak gebeuren.
Ja. Nou, nu ik als beeldend begeleider werk en wat langer met iemand werk, ervaar ik dat ik daar meer last van heb. Of meer, nou ja, verdriet eigenlijk gewoon, als iemand er niet meer is. En nou ja, laatst is dat gebeurd. En toen is er in het hospice ook een bijeenkomst geweest voor mensen die dat wilden. Hebben we iets gemaakt samen. En ik ben naar het afscheid gegaan. Dat vond ik heel fijn. Dus de afscheidsdienst en met collega's over hebben. En dan komt het ook wel weer goed. Maar iemand gaat wel in je zitten.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Romy, ik wil je nog even wat vragen. Want jij zei net, als ik me niet goed voel, dan heb ik de neiging in bed te blijven en de dekens over me heen te trekken. En als je je wel goed voelt, dan ga je wandelen en in beweging komen. Want dat is goed voor jou, begrijp ik?
Ja, en dan zoek ik mensen ook op. En als ik me niet goed voel, dan heb ik gelukkig mensen om me heen die dan denken van, oh, we hebben iets te lang niks van haar gehoord, dus nou zoeken we haar maar op. En ik heb een vrouw met wie ik hier woon en die is ook heel belangrijk in het hele proces, hoor. Maar ook een grote vriendin- en vriendengroep. Mooi voorbeeld, mijn vrouw is net 5 dagen naar Madrid geweest, naar familie. En dat deed ze vroeger ook wel eens vaker. Alleen, ja, nu, ik ben nu toch wel een stuk zwakker dan een aantal jaar geleden. Dus ik heb een heel schema gemaakt van mensen van wanneer ben je er? En die houden mij dan gewoon 5 dagen in de gaten. Dus als het dan even slecht gaat, wat ook zo was, dan komen ze hier, dan komen ze hier ook slapen. En dan houden ze hem in de peiling. En dat, daar ben ik wel heel dankbaar voor dat dat er is. Mm-hmm. Dat helpt echt.
Ja. Ja. Rommie, ja. In 2017, zullen we daar beginnen? Toen ging je naar een neuroloog, want je had voortdurend last van je rug, las ik in je verhaal. Mm-hmm. En het werd een slecht nieuwsgesprek. Hoe ging dat?
Dat ging beroerd, want het was een neuroloog en we verwachten eigenlijk dat het een hernia zou zijn. Ik had eerder borstkanker gehad, in 2002 al. Maar ja, dat was al zo lang geleden, dus ik wil niet zeggen dat ik er helemaal niet meer stil bij stond. Maar toch, we dachten het is een hernia. Dacht de huisarts ook, maar toch maar even checken. En zodoende kwam ik bij een neuroloog terecht. En die arme man, die moest toen ineens een gesprek gaan voeren, wat hij volgens mij niet heel regelmatig deed. En daar was hij ook niet zo bekwaam in, zullen we maar zeggen. Hm. Het was echt een ramp. Man voelde zich heel erg opgelaten. Wij waren helemaal van slag. Totaal niet verwacht. En hij wist eigenlijk niet zo goed van hoe hij dat moest doen. Wij waren gelukkig met z'n tweeën, dus dan kun je elkaar ook een beetje helpen. Dat scheelt. Maar het was niet echt een succes, moet ik zeggen.
Want inhoudelijk, hij vertelde je dat je uitzaaiingen had.
Hij vertelde dat, hij liet het ook zien. Die borstkanker die was dus enorm terug. Waarschijnlijk ook al jaren, maar ik heb het nooit gemerkt. In de botten. En dan liet hij zien hoeveel van de botten, als je een bottenscan ziet, dan moet dat mooi wit zijn. Nou, bij mij in mijn romp, de rest is nooit gecheckt, maar mijn hele romp is helemaal zwart. Alle botten zijn aangetast. Dus dat was ook heel duidelijk zichtbaar. En toen ging hij heel technisch ook nog weer dingen vertellen en uitleggen. En nou, daar hadden we op dat moment helemaal geen behoefte aan. En hij ging eigenlijk ook niet in op de emotie. En,
Hoe ging het daarna met je?
Nou, dat was een flinke dreun. We waren net in de relatie. Het was eigenlijk nog een nieuwe relatie. En we hadden allebei een hele moeilijke scheiding achter de rug. Scheiding is altijd moeilijk en dat kost tijd. Dus we waren eindelijk zover dat we ook bij elkaar konden zijn. Dat we woonden net 4 maanden samen. En toen kwam dit bericht. Dus ja, het is een cliché, maar het voelde echt alsof de grond onder onze voeten wegviel.
Ja. Ja, en voor jou persoonlijk, je eigen gezondheid?
Op dat moment, ja, ik had pijn. Maar voor de rest was ik fit, dacht ik. Uh-huh. Dus ik had verder nog geen last. Alleen, ja, als je dan in zo'n traject komt en dan ga je aan de chemo's, nou, daar word je goed ziek van natuurlijk, mm-hmm. hè. Dan ga je merken dat je ziek bent. En we zijn gelukkig nu al een heel stuk verder, want we hebben het over eind 2017 inderdaad. En op dat moment zag het er heel slecht uit. Nog een halfjaartje of zo. En, dus dat was een heel ander perspectief dan dat het uiteindelijk is geworden. Mm. En mijn gezondheid, dat gaat eigenlijk langzamerhand, merk ik dat ik ook echt ziek ben. Sinds een jaar voel ik het ook echt in mijn lijf. Kijk, als je pijn hebt, dan voel je natuurlijk wel dat er iets aan de hand is. Maar het gaat over veel meer dan pijn. Pijn heb ik overigens niet meer, hoor. Dat is keurig verholpen met een morfinepomp. Maar ik verzwak. Dat merk ik heel duidelijk. Ik ben niet meer stabiel. Ik heb allerlei hele nare klachten en vreemde aanvallen. En ja, het is wel zorgelijk, vind ik. Ja, ja. Het is naar.
Ja. Ja. En realiseerde je je meteen na dat gesprek in 2017, ik kom nu in een palliatief traject. Ze kunnen me niet meer helpen hiervan af.
Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, dat is mij ook altijd verteld. Hè. In 2002, dat was eind 2002, dus 2003 heb ik ook al chemo's gehad. En ben ik aan een tamoxifenkuur, dus een antihormoonkuur gegaan. En toen hebben ze me wel verteld van het moet niet weer terugkomen. Want dan zijn het hoogstwaarschijnlijk uitzaaiingen. En dan, ja, dan word je palliatief. Dan kun je in ieder geval niet meer beter worden. Dus dat wist ik In een seconde, ja.
Ja. Carlien, hoe kwam jij in aanraking met palliatieve zorg?
Toen mijn moeder ziek werd. En dat was zomer. Nou, ze is een aantal keer ziek geweest. Ze heeft borstkanker gehad rond haar 50ste. Een aantal jaar later eierstokkanker. Ze bleek ook het gen te hebben, waardoor je dat triggert. En in de zomer van 2014 bleek dat het in haar lever zat. Daarvoor had ze een melanoom gehad, dus het waren uitzaaiingen daarvan. En ik ben toen in oktober met haar en mijn vader naar de oncoloog in Leiden geweest. En dat was, daar hadden we trouwens een hele goede ervaring mee, gelukkig. Mm. Een hele fijne dame die vertelde. En het was natuurlijk shock. Maar zij deed het wel op een hele menselijke manier.
Mm-hmm. Ja, en ze vertelde je moeder?
Dat ze niet meer beter ging worden. En ze vertelde uiteraard ook over wat dan nog wel behandelingen waren. Maar ook experimentele behandelingen. Maar ze vertelde ook, u kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen en nog te leven.
Mm-hmm.
Want je kan ook ziek worden van al die behandelingen. Ja.
Ja. Wat deed dat met jouw leven?
Nou, ja. Ik dacht wel van, mijn broer die zei meteen, oh, die is er niet meer met Pasen. Dat was dan nog een half jaar. En ik dacht, nou, kom op. Ze was er niet meer vlak na de kerst. Dus het ging veel sneller dan we dachten. En ik bedacht wel van, ik wil regelmatig daar zijn. Zij woonde ook in Utrecht. Dus dat kon ook. En mijn werk was in de buurt. En ik had een hele fijne werkgever die ook zei, nou Carlien, neem zorgverlof op. Dat kan. En neem ook zorgverlof op voor jezelf. Of, en niet al die tijd te gebruiken voor je ouders, maar ook om zelf even, nou ja, iets anders te doen, ja, dan werken of zorgen.
Je werkgever stimuleren om ook tijd voor jezelf te nemen.
Ja.
Ja.
Ja. Fijn. Ja, dat was echt heel fijn. Want ik denk dat ik zelf, je bent toch genegen om maar door te gaan. Hè? Je hebt je gezin, je werk en dan nog een zieke moeder. En dan denk je, nou, dat passen we er wel allemaal een beetje tussen.
Mm-hmm.
Dus dat gaf wel de ruimte om stil te staan bij, oh ja, hoe is het leven nu? Je moet je ook weer verhouden dat je leven veranderd is.
Ja.
Ja.
Je zei, het ging heel snel. Hoe was het afscheid van je moeder?
Je bedoelt het toen ze doodging?
Ja.
Toen ze is in slaap gebracht uiteindelijk. Dus ze heeft een paar dagen, dat heet palliatieve sedatie. Dus we hebben afscheid genomen daarvoor. Maar eigenlijk hebben we in die maanden, nou, we hebben eigenlijk niet steeds afscheid genomen, want zij wilde leven. Het was ook dat we gaan lekker eten, lekker drinken. We waren ook veel met ons gezin samen.
Mm-hmm.
En we hebben het afscheid vlak voor ze in slaap werd gebracht, hebben we nog eventjes iets met haar, allemaal apart nog even iets gezegd. Maar we hadden al zoveel met elkaar besproken, dat niet groots en meeslepend was opeens.
Nou, ik vraag het omdat je jezelf net introduceerde als ritueel begeleider.
Oh, zo.
Wat zou jouw ritueel geweest zijn op dat moment?
Ja, dat is een leuke vraag. Want ik ben de opleiding daarna gaan doen.
Mm-hmm.
Want ik zat toen in een tijd dat ik dacht, ik wil wat anders gaan doen met mijn leven. En ben toen op de opleiding gekomen, ritueel begeleider. En nu denk ik, oh ja, dat komt natuurlijk inderdaad ook omdat ik behoefte had aan rituelen of aan een vorm om afscheid te nemen.
Mm-hmm.
Wat wij eigenlijk vaak, ja, ik ben opgegroeid met samen aan tafel, lekker eten, een drankje. En mijn moeder hield erg van bitterballen. Dus dat hebben we in die laatste tijd vaak gedaan. En dat doen we nog steeds als we haar gedenken. Mijn broer vroeg ook, mam, wat wil je als je dood bent? Waar moet je as naartoe? Nou, die moest in de Waal bij Zalbommel. Daar is ze opgegroeid. En daarna gaan jullie maar bitterballen eten.
Hmm,
dat doen we braaf.
Ja.
Dat doen we ook graag.
Ja. Ja. En je schrijft, ik heb altijd in een hospice willen werken. Waarom is dat?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Het heeft me altijd getriggerd. Ik weet dat mijn ouders vertelden dat een vriendin van hen ooit in een hospice lag. En ik dacht, oh, wat is dat voor een plek? Ik was daar heel nieuwsgierig naar. Mm-hmm. En door mijn moeders ziekte dacht ik wel, oh, wat fijn dat wij hier ook met mijn broer en zus en mijn vader er zo voor haar kunnen zijn. En de ruimte hebben om er voor haar te zijn. En toen dacht ik, ik wil dat ook aan andere mensen geven.
Ja, je vond het fijn dat die plek er was en je dacht...
Nou ja, dat er ruimte is om te leven en niet alleen ziek te zijn. En dat heb ik ook wel van haar geleerd. Want ik was ook wel bezig met, oh, ze is ziek en hoe gaat het? En zorgelijke blik steeds. En terwijl zij ook dacht, ja, maar ik wil niet de hele tijd de patiënt zijn. Ik wil leven als ik, nu ik nog leef. Mm-hmm. En dat merk ik ook, want ik ben in hospice gaan werken in coronatijd, toen ik er ook echt tijd voor had en voor mezelf was begonnen. En toen zag ik ook in dat hospice, ja, maar hier wordt geleefd. En ook heel erg ziek, mensen waren ook zijn ook heel erg ziek daar. Maar ik leer daar ook van steeds weer, van hoe er genoten wordt. Want Romy, jij zei net kleine dingen, even wandelen, boodschap. Maar dat zijn niet per se kleine dingen.
Ja.
Helemaal waar, ja. Ik Wat mij raakt in wat jij zegt, dat jou, over jouw moeder, dat ze ook wil leven. En wat ik vaak merk is, ik ben dan de zieke en punt. Maar dat ziek zijn, dat is maar een klein stukje van wie ik ben. Ja. En ik vind het juist heel fijn, kijk, als hier mensen over de vloer komen, dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe is het met mij? En met een beetje geluk vragen ze ook aan Carolien hoe het met haar is. Maar daarna, dan wil ik ook over andere dingen hebben. En ik wil ook andere dingen doen. Want dat heb ik mijn leven lang gedaan. En waarom zou ik dat ineens veranderen? En dat vind ik een belangrijk stuk nu. En ik heb ook het gevoel dat me dat ook helpt. Niet in die ziekte. Ja, kijk, je bent er toch al meer dan dat je wilt mee bezig. Dus de tijd die er is, moet ook naar andere dingen gaan. Dat herken ik heel erg wat jouw moeder zegt.
Is dat ook wat je doet met de Club van Leven? Misschien moet je eerst even uitleggen wat de Club van Leven is.
De Club van Leven. Nou, allereerst, de Club van Leven heeft een nieuwe naam.
Oh.
Sinds een paar weken. Wij heten nu de Kankerclub. In plaats van de Kankerclub. En,
Erika Terpstra zou trots op je zijn.
Ja, zo is het. Oh ja, dat is ook zo. Erika. Ik word begeleid door therapeuten van het Helen Dowling Instituut in Bilthoven. En dat is overigens een hele fijne plek. En op die plek werd ik ook uitgenodigd om mee te doen aan een lotgenotengroep. En dan alleen maar palliatieve rikken. Dus geen mensen die in een curatief traject zijn, die misschien nog wel beter kunnen worden. Maar allemaal mensen in een palliatief traject. En er waren 8 deelnemers en dat was een training van een klein jaartje in totaal. En op het eind daarvan zeiden we, weet je wat, wij blijven bij elkaar. Waarom niet? Want we hebben elkaar veel te bieden. Vooral op het gebied van dat je eigenlijk niet hoeft uit te leggen hoe dingen zijn. En dat is heel fijn, vind ik heel fijn. En het is niet zo dat het is inmiddels 3 jaar geleden dat we daarmee bezig waren. Nou, we zien elkaar dus nog steeds. De club bestond uit 8 mensen. Er is iemand uit die toch niet zo heel veel, die eigenlijk liever niet daarbij wilde blijven. Toen waren er nog 7. En een maandje geleden is net de eerste overleden. Dus dat is wel even confronterend. En daar zijn we natuurlijk met een zo groot mogelijke groep naar haar afscheid geweest. Mm-hmm. En we merken natuurlijk ook dat na 3 jaar... dat we toch wel wat krakkemikkeriger worden met elkaar. He, dan lig ik weer een week in het ziekenhuis, dan weer iemand anders. Dus het is soms ook, het wordt wat moeilijker om elkaar makkelijk op te zoeken. Ook niet iedereen is meer even mobiel. Maar wat absoluut overeind blijft, is die steun die je elkaar kunt geven. Soms over hele praktische dingen, maar we hebben ook wel gespreksonderwerpen zoals hoe wil je dat laten doen, een hospice of geen hospice? En hoe doe je dat met vrienden bijvoorbeeld, die jou heel erg als patiënt behandelen. Terwijl jij, waar we het net over hadden, dat je ook graag die andere kant van je leven belicht wilt houden. Nou, noem maar op. Er komt van alles voorbij. En we beginnen altijd natuurlijk met een rondje hoe het met iedereen is. En dan pakken we een thema.
Ja.
Het is fijn.
Want je zei het in het begin, dat het belangrijk voor je is om mensen om je heen te hebben met wie je gesprekken kunt voeren voor je eigen balans. Dus deze club is heel belangrijk voor je, denk ik dan.
Belangrijk, ja. Kijk, en het is zo, we zijn nu met z'n zessen nog. Met één heb je meer klik natuurlijk nog weer dan met de ander. Kliks met iedereen zijn in de basis goed. En dus je kunt elkaar ook in de één op één soms even opzoeken. Dus dat is ook fijn. Maar het, ook, ik kan mij ook zo voorstellen, als ik een dilemma heb ergens over, dat ik even een contact opneem met die groep. Dat gebeurt andersom ook wel.
Ja. Carlien, het thema balans, is dat een gespreksonderwerp in een hospice?
Met mensen die daar verblijven?
Ja.
Ja, dat is gespreksonderwerp. Ik denk niet per se het onderwerp voor de zorgvrijwilliger of de hospitality-vrijwilliger, maar wel de verpleegkundige met de gasten die daar verblijven of de geestelijk verzorger. Als beeldend begeleider nu gaat dat niet per se in een gesprek, maar wel door iets te maken samen of alleen of iets te doen.
Ja.
Maar ik weet dat er regelmatig ook gesprekken zijn waarin mensen kunnen aangeven hoe het ervoor staat op bepaalde gebieden. En dat ook besproken wordt weer in het team.
Ja. En jouw eigen persoonlijke balans, je vertelde net van ja, ik ben ook wel eens echt verdrietig als er iemand wegvalt.
Ja.
Raak jij wel eens uit balans?
Ja. Ja, niet per se van het hospice, maar ook gewoon in mijn leven, ja.
Maar vind je dat sta je jezelf dat toe als beeldend begeleider?
Om uit balans te raken? Ja, want je wordt toch geraakt door dingen in je leven. En eerlijk gezegd vind ik het ook niet zo erg, omdat ik wel weet dat ik ergens wel weer in balans kom. Het is niet dat ik in een diep gat val en denk, help, hoe kom ik hier weer uit?
Mm-hmm.
Ja, op een gegeven moment heb je wel genoeg ervaring en ontdekt hoe je weer jezelf er bovenop helpt.
Ja, Romy zegt, ik moet in beweging komen en ik wil met mensen communiceren, met mensen overleggen. Ja. En jij?
Nou, ik denk hetzelfde. Dat vind ik wel leuk, want ik heb jouw verhaal gelezen en ik dacht, ja, wat doe je dat goed? Wat eigenlijk, wat fijn om zo'n groep te hebben ook van mensen. Want dat kom je denk ik ook niet zo vaak tegen, van vriendinnen die gewoon komen.
Ja.
He, want vaak heb je ook dat mensen zeggen, als er iets ergs gebeurt, als ik wat kan doen, laat het weten.
Exact.
Dat zeg ik zelf ook hoor.
Is moeilijk, maar, ja, soms heel moeilijk. Ja.
En dan, dat doe je niet.
Met andere woorden,
niet als
die komen zelf niet.
Nou, je gaat niet als je ook al zit met verdriet, hè, of Romy met ziek zijn en blul, dan ga je niet denken, oh ja, dan ga ik die en die. Of tenminste, het lijkt me moeilijk. Mm-hmm. Of als je in rouw bent om iets of iemand, is het fijner als iemand gewoon met een pan soep er is.
Precies.
Je kunt diegene altijd weer wegsturen als je er niet aan toe bent. Of iemand zegt, ik heb een kaartje voor de bios. Of nou ja, zo. Dat werkt beter. En dan denk ik, jee, wat heb je dat, wat geweldig dat je die mensen om je heen hebt.
Dat is geweldig. Ja. Weet je wat ook fijn is? Wij wonen hier in een appartementenblok, zeg maar. En daar wonen ook hier in huis mensen met wie wij bevriend zijn geraakt. En bijvoorbeeld een van de buurvrouwen, die staat gewoon voor de deur. Die zegt, kom, het is lekker weer. Ga even mee, even een blokje. Ja. Nou, als het heel beroerd is, dan kan het niet. Maar eigenlijk kan dat bijna altijd wel. Hm. Nou, en dat helpt mij heel erg.
En dat is iets, andere mensen nemen het initiatief, het overkomt jou.
Ja.
Stuur je dat zelf ook? Je bent directeur geweest. Stuur je dat zelf ook aan?
Ja. Ja, niet denk ik omdat ik directeur ben geweest hoor. Dat zit gewoon in mijn karakter. Ik ben wel een beetje... Ja. Nou ja, sturen, ik noem het wel. Ik noem van, joh, ook als iemand zegt van, nou, en als er wat is, dan hoor ik het wel. En dan heb ik inmiddels wel geleerd om te zeggen van, nou, weet je, dan hoor je het waarschijnlijk niet als er echt iets is. Dus als je het wilt weten, is het ook fijn, als je tijd hebt, om zelf het initiatief te nemen. En zo komen hier bijvoorbeeld heel regelmatig, ook voor Carolien. Kijk, mijn vrouw die is nu kostwinner. Die heeft het best druk. Die probeert ook wat minder te werken, maar dan nog is het een druk leven. Die vindt het ook heerlijk als er iemand overdag belt en zegt van, willen jullie vanavond eten? Dan doe ik even wat boodschappen en dan kom ik bij je koken. En dat is in de loop der jaren, want ik ben natuurlijk ook al een poos onderweg zo, is wel zo gegroeid. We hebben ook een heel groepje vrienden, dat komt eigenlijk... Dat is dan weer de leuke mensenclub. Ja, we hebben allemaal clubjes. dat komt door die appgroepen. Hè? Dan ga je dat een naam geven. Mm-hmm. Zo komen we aan de namen. Maar dan gaan we om de 2-3 weken... dan eten we hier met een groep. En die groep is lang niet altijd compleet. En dat maakt ook niet uit, maar we doen het wel altijd. En dan hoeven wij dus niet voor het eten te zorgen. Dat wordt gedaan. Nou, dat is heerlijk.
Ja.
Het zit ook in dat soort dingen. En dan heb je wel het contact en de gezelligheid... En als ik moe ben, nou, dan ga ik gewoon op de bank liggen. En dan gaan ze er wel bij zitten. Dat maakt mij niks uit. En dan heb je gewoon een fijne avond. Waarin ook weer alles besproken kan worden. Ook dit soort dingen. Ook dingen over wel of geen hospice. Het is ook leuk om daar met gezonde mensen over te praten, zeg maar.
Ja, ja. Ik zie je knikken, Carlien.
Ja, nou, het lijkt me heerlijk ook als je zo jezelf kunt zijn. Dat je... En, Het over alles kunt hebben, dus over ziek zijn en keuzes maken, maar ook gewoon lol kunt maken.
Ja hoor, ja, zeker.
Ja. Nou, Romy zegt net van, als er mensen zijn en ik denk ik ben moe, ga ik gewoon op de bank liggen. Mm-hmm. Hè? Ze mag zwak zijn als er andere mensen zijn. Mag je ook verdrietig zijn bij patiënten?
Dat mag, maar...
Ik hoor meteen maar.
Ja, dat is niet. Dat gebeurt mij eigenlijk niet. Dat ik verdrietig ben bij patiënten. Hmm. Het is niet zo dat ik dat wegstop hoor. Maar ik ben er wel af. Als ik bij iemand ben of met iemand werk, ben ik er voor diegene. Dus ik. En we hebben ook niet een vriendenrelatie of iets. Hè? Dus dat is toch wel anders. Uh-huh. Ik ben dan wel. Een beetje meer op afstand, denk ik, dat ik... Als ik me laat raken door iemand, is het eigenlijk meestal daarna. Dat ik opeens denk, het binnenkomt.
Want mensen zullen wel heel verdrietig zijn bij jou als je bezig bent met expressie, met iets maken. Dan zet je een stukje van je ziel op papier, denk ik.
Ja, ja. Maar dat is ook een beetje... Ik denk dat dat ook enigszins ontspanning is. Ja. Of dat het dan gaat... Als het... Dat verdrietig zijn of dat het... Ik heb ook met een dame allerlei kleine pakketjes gemaakt voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Doosjes met kettingjes erin en samen bedacht voor wie en wat voor kleuren en wat voor materiaal. En dan, zij kon niet zoveel meer, dus ik zei van wat vind je dan een mooie kleur of een mooie vorm? En dan deed ik het werk en zij vertelde intussen over diegene. En de verhalen. En met die verhalen kwamen ook de emoties. En er kwam verdriet. Ja. Maar ook blijdschap. Dus het zijn natuurlijk alle emoties kunnen voorbij komen. Ja. En ze komen misschien ook wel allemaal evenveel voorbij, hoor.
Ja. Romy?
Ja, ik vind dat een heel mooi thema. Ook over hoe je dan die afstand bepaalt. Hè, naar je cliënten toe. Ik ben daar in mijn werk vroeger ook veel mee bezig geweest. En nog steeds wel. En dat thema, ook als coach, hè, heb je soms dat mensen met dingen op tafel komen die jou ook persoonlijk raken. Ja. Je gaat toch altijd een relatie aan met iemand. Ja. En dan, ik heb daar veel over nagedacht en ook gesproken met collega's. En dan noemden we dat altijd de professionele intimiteit. En dat vind ik een heel spannend gebied. Ik kan me voorstellen dat dat in jouw werk ook heel belangrijk is. Want je wilt wel die verbinding.
Ja.
En het gaat over verdriet, maar het gaat soms ook over boosheid. Of over angst en blijdschap. Hè? Zeg maar even de vier B's. Boos, bang, blij en bedrietig, zei ik vroeger altijd. En dat maakt juist dat je de verbinding maakt. En tegelijkertijd ben jij de professional. En moet jij de zaak in het snotje houden, zeg maar.
Ja.
Ik vind dat een ontzettend belangrijk en mooi thema ook. En ik kan me voorstellen dat als je in een hospice werkt, dat helemaal belangrijk is. Als ik in het hospice lig, dan wil ik ook, denk ik, daar denk ik inmiddels wel over na, heel graag iemand bij wie ik me echt vertrouwd voel. En wanneer is dat? Als er sprake is van wederzijds iets geven.
Mm-hmm.
Ja, en dat lijkt me lastig als je dan de hospice-medewerker bent. Hoe doe je dat dan precies?
Ja. Ja. Nou, in ieder geval denk ik wel jezelf zijn.
Ja. Zeker.
Je bent er met jezelf.
Ja.
Dus je kunt niet je anders voordoen. Nee. En wat ik wel doe is heel erg kijken naar wie is dat dan, diegene.
Ja.
En volgen daarin. Of, ja. Luisteren van, ja. En zien wat iemand verlangt. Of wat er... Mm-hmm. Wat iemand wil. Want ik ga ook wel vaak met mensen even kennis maken. En dan vertel ik wat ik doe. En dan zijn er ook mensen die zeggen... Ah, nee joh, dat is echt niks voor mij. En dan zeg ik, nee, dat hoeft toch ook helemaal niet. Je hoeft het... Hè, dat snap ik. En
kijken we hoe het wel kan.
Ik kom erop terug, dan kan dat altijd. Maar je neemt jezelf mee. Of je bent jezelf. En je bent inderdaad een professional. Dat is een... Een spannende beweging of een...
Dan moet je een soort balans in zien te vinden.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook persoonlijke balans in feite, even op een andere manier geïnterpreteerd.
Maar ik merk dat ik er zelf ook, ik ben nu met een dame die schildert, dat doet ze zelf, dus ik zorg dat ze alle spullen heeft en dat ze aan de slag kan. En ze heeft daar zelf ook helemaal de regie over en ze geniet ervan. Dus dat is iets in haar, wat ze doet. Waar ze zelf helemaal, waar de hele ziekte geen rol speelt, maar zelf de lol vindt om iets te maken en te doen.
Ja.
En dus wij hebben het ook helemaal niet over ziek zijn. Of we hebben het over wat ze aan het maken is en de kleuren en waarom die kleuren en hoe iets werkt. En de volgende, en op een gegeven moment ze heeft nu ook een plan. Als ik kom, zegt ze: Nou, maar ik ga nu, Carlien, ik heb bedacht, ik wil dit nu maken. Dus het. Ze raakt daar steeds meer in van, oh ja, volgende week gaan we weer een stapje verder met schilderen en tekenen.
Ja, Romy, heb jij veel dingen die echt helemaal losstaan van je ziek zijn?
Vakantie bijvoorbeeld. Een van mijn favoriete hobby's, vakantie. Uh-huh. Ik hou van vakantie. We hebben voor deze zomer 3 vakanties gepland.
Uh-huh.
Ja, echt helemaal los, dat bestaat niet meer, want... Ik hou er ernstig rekening mee dat ze niet alle 3 door zullen gaan. Een beetje geluk vertrekken we aanstaande donderdag.
Waar ga je naartoe?
Nou, we gaan eerst naar Normandië. Dan in juli naar Wales. Mm. En in augustus naar Piemonte in Italië. Wel allemaal in de eigen auto. Want dat is eigenlijk de enige beste manier waarop ik kan reizen. Ik hou heel erg van autorijden en dat gaat nog steeds heel goed. Dat kan. Dus dat is mooi. En ja, en ik heb die vakanties allemaal zelf gepland en bedacht en uitgezocht. En dan ben ik echt niet met mijn ziekte bezig.
Uh-huh.
En dat is niet waar. Want ik moet natuurlijk wel kijken van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En bijvoorbeeld vroeger ging ik op fietsvakantie. Of we hadden een mooie camperbus. Maar die hebben we allemaal moeten verkopen. Want ja, dat ging allemaal niet meer. De pas kon niet meer inkomen. Maar nu moet ik vakanties hebben waar in ieder geval een goed bed is. Dus als ik een paar slechte dagen heb... Ook een goede kamer, zodat ik daar lekker kan blijven. Maar bijvoorbeeld, we gaan naar Wales en daar heb je zo'n heel mooi berggebied. De Snowdon, of de Snowdonia National Park, zoiets. En daar heb ik gevonden een hotel met daar tegenover een instapplek met een klein treintje. Het treintje gaat de berg op. Caroline die loopt naar boven, ik ga met het treintje naar boven. En dan is de bedoeling dat we elkaar daarboven weer vinden natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik verschrikkelijk veel plezier in. En ik heb ook weer geleerd, en dat vond ik wel... Daar had ik eigenlijk niet gedacht dat ik dat zo zou vinden, maar dat is wel zo. Voorpret, dat is bijna meer dan de helft van de hele vakantie. Want als het niet doorgaat, ja, dan ben ik echt niet blij. Maar dat kan ik ook wel hebben. Maar die voorpret is ontzettend leuk. Ik ben aan het lezen over Wales bijvoorbeeld... en dingetjes aan het opzoeken en filmpjes kijken en dat soort dingen. Omdat ik er zo'n zin in heb. Nou, dat neemt niemand mij af of ik er nou uiteindelijk kom of niet. Ja, is echt leuk.
Voordat we afscheid nemen van elkaar wil ik nog even 1 ding zeggen. Want als mensen thuis nog meer over jullie 2 willen weten, dan kan dat. Door te lezen in het boek In gesprek over het leven en het einde van uitgeverij De Graaf... Daar staat jullie verhaal ook in beschreven. Deze podcastserie en dat boek passen dus heel goed bij elkaar. Dank jullie wel.
In deze laatste aflevering hadden we het over persoonlijke balans.
Wat is de rol van zorgverleners bij het vinden van die balans? En hoe doe je dat? Jezelf openstellen voor anderen en ook zorgen dat je niet te veel emotionele ballast meeneemt. Deze podcast maakt deel uit van de Pallia Podcast van PZNL. Een podcastserie die aandacht besteedt aan diverse onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg. Deze podcastserie wordt geproduceerd door Audiodroom Podcast Producties.